Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 99, de versen 1 en 2. God de Heere regeert, beeft gij volken eert. En ook vers 2, God die helpt in nood, is in Sion groot. Psalm 99, we zingen de versen 1 en 2. De schriftlezing vanmiddag is Johannes 6, de versen 1 tot en met 15. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking op deze dankdagmiddag. Johannes 6, de versen 1 tot en met 15. En daar lezen wij het woord van de Heere, ook het woord van de tekst voor de prediking. Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias, en hem volgde een grote schare, omdat zij zijn tekenen zagen, die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zei tot Filippus: van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Doch dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is deze niet genoeg, opdat een ieder van hen een weinig nemen. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zei tot hem: hier is een jongen, een jongsken dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zovelen? En Jezus zeide: doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij ze aan de discipelen en de discipelen aan degenen die nedergezeten waren. Desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen: vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren degenen die gegeten hadden. De mensen dan gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan had, zeiden: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Jezus dan wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Gemeente, wij willen het aangezicht van de Heer zoeken en een zegen vragen over deze dienst. We willen daarbij ook gedenken aan de volgende gemeenteleden. Aan broeder Kater, die een bericht kreeg dat een broer uit Zeeland deze week is overleden. We willen deze familie de Heere opdragen. En ook zuster Van der Slik Slui is opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland voor onderzoek. Ze mag het redelijk wel maken, maar er moeten nog wel onderzoeken plaatsvinden. En dan willen wij ook bidden voor zuster Betje Nelis, die aanstaande vrijdag gedotterd moet worden in Rotterdam en waarschijnlijk enkele nachten in het ziekenhuis overblijven. En dat is vanwege de bloeddoorstroming in haar been. We willen ook denken aan broeder Danker Peeman, die op het ogenblik in het ziekenhuis is, waar hij ook nader onderzoek moet ontvangen. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. O heerlijke en heilige God, wat een voorrecht is het om in uw huis te komen. En wat geeft u ons een rijke gelegenheid dat we op mogen komen en aanwezig mogen zijn in uw huis. En u weet waartoe we hier gekomen zijn, omdat wij een dankdag hebben willen beleggen. Onze jaarlijkse dankdag, waarin wij in de kerk u willen danken voor al uw weldaden, voor al uw goede zorgen, voor al uw ontferming en voor al de gaven die u ons geschonken hebt. Heere, u hebt een stroom van zegeningen op ons uitgegoten. Elke dag opnieuw zoveel zegeningen. En nu worden wij geroepen om te danken. Heere, eens hebben de discipelen aan u gevraagd: leer ons bidden. En zo mogen wij het op deze dankdag u voorleggen en u vragen, Heere, leer ons danken. Want wij belijden u dat wij ook nog zulke ongevoelige mensen zijn. Dat we zo dankeloos zijn. Dat we zoveel uit uw hand ontvangen en dat we daar niet eens aan terugdenken. En het allemaal maar heel vanzelfsprekend vinden. En dan zijn we ook nog zo, Heere, dat als er een tegenslag is, dat we ons helemaal gaan richten op die ene tegenslag. Terwijl daarnaast nog zoveel zegeningen ons geschonken worden. En zo bidden wij u, Heere, leer ons dit danken. Want u bent het toch zo waard. U bent toch goed. U bent weldadig. U bent barmhartig en genadig. En zo bent u ook voor ons geweest in dit afgelopen jaar. En Heere, we moeten u belijden dat wij niet trouw geweest zijn aan u. U was wel trouw aan ons. En u hebt wel uw verbond met de natuur gehouden. U hebt wel uw belofte weer vervuld. Dat u gezegd hebt dat zaaiing en oogsten zullen plaatsvinden. En dat zomer en winter elkaar zullen afwisselen. U bent trouw geweest, maar wij niet. Heere, we belijden het u ook nog. Dat we meer dan de helft van wat we gedaan hebben, wat verkeerd was, dat we dat ook nog vergeten zijn. Dat we er niet eens aan terugdenken. En zo, Heere, moeten wij toch allemaal vanmiddag ons voor u verootmoedigen. Dat we maar heel klein worden voor u. En dat we maar heel slecht van onszelf denken. Want zo spreekt uw woord over ons. En zo is de werkelijkheid ook. U zegt, er is niet één mens die goed doet, ook niet tot één toe. En zo, Heere, willen wij u belijden onze tekorten, zonden, onze afmakingen en overtredingen. En Heere, wij willen voor u belijden dat u goed voor ons geweest bent. Dat u ons hebt overladen met uw zegeningen. Heere, elke dag was er weer eten en drinken. Elke dag hadden we kleding om aan te trekken. En zo hebt u gezorgd dat de kinderen naar school konden gaan. En dat er meesters en juffrouws waren die de kinderen konden onderwijzen. En dat ze ook op de school mogen horen over de Heere Jezus en dat er vanuit uw woord verteld mag worden. Wat een weldaden, Heere, geeft u ons. En dat we elke zondag naar uw huis konden gaan om uw woord te horen. Heere, wat bent u goed voor ons geweest. Geef ons een hart dat verbroken is, een hart dat overweldigd is door al de goede gaven die u geschonken hebt. Heere God, wij bidden uw zegen over deze dienst, wanneer wij willen nadenken over een gedeelte uit uw woord. Wilt u ons daarbij helpen in het spreken, in het luisteren? Gedenk en zegen een ieder van ons, ook als we thuis meeluisteren. Wil ook dan ons uw zegen niet onthouden. Heer, op deze dankdag kan het ook zijn dat de mensen hebben die moeite meemaken. Die ook teleurstellingen hebben moeten verwerken. En die ook in het afgelopen jaar een tegenslag hebben ontvangen. Geef hen toch de kracht, Heere, om toch het goede in u te zien, omdat u goed bent. En wilt u ook met de nood in hun leven ook uitkomst geven. Want er zijn ook onder ons, Heere, die geen werk hebben en wel werk zoeken. Wij bidden u of u nog in al hun behoeften rijk wilt voorzien. En of u ook hen verwonderd wil doen staan over uw trouw en zorg over hun leven. Maar geef, Heere, dat wij toch mogen zien op die overvloed van zegeningen die u ons schenkt dag in dag uit. Geef dat we een ware dankdag mogen vieren. Een dankdag wat alleen maar gevierd en beleefd mag worden met een verbroken hart en met een verwonderd hart, dat u nog zo goed bent voor slechte mensen. Heere, zo willen wij u bidden, ook voor hen met speciale noden in ons midden. Gedenkt uw broeder Danker Peeman, wanneer hij nu in het ziekenhuis is, voor nadere onderzoeken. Heere, wilt u hem nabij zijn, hem beschermen, bewaren. En kon het zijn dat er nog een adequaat middel gevonden mag worden tegen deze ziekte. Wil zijn ziel omhelzen, dat hij uw nabijheid mag ervaren. Gedenkt u, Heere, zuster, van de slik slui. Heer, u kent ook haar situatie. Er moeten nog onderzoeken plaatsvinden. Wilt u haar daarvoor moed en kracht geven? En schenk haar, Heere, dat ze uw nabijheid en uw vrede in haar hart en ziel mag ervaren. En dat ze door u uitgeholpen wordt. Wees haar nabij. Gedenk, Heer, in uw gunst ook aan zuster Betje Nelis, wanneer ze vrijdag gedotterd moet worden. Wilt u haar kracht geven op haar oude leeftijd om dit nog mee te maken? Geef dat de behandeling mag lukken en dat zij ook daar in uw goedheid mag zien. O, bewaar en spaar haar, maar boven alles wilt u bemoeienissen hebben met haar geest, met haar hart en ziel. Dat ze weten mag, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Zo willen wij u ook bidden voor broeder Kater en zijn familie, nu er weer een doodstijding gekomen is. U weet het verdriet, de moeite en de gedachten, hoe die zich vermenigvuldigen. En zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. En Heere, geef dat wij ook allemaal rekening mee zullen houden, dat wij hier geen blijvende stad hebben. En geef ook dat ook in deze familie uw troost en kracht geschonken wordt, maar boven alles dat er zicht mag zijn op die toekomst die er ligt met u. Zo, Heere, willen wij u bidden voor de verschillende leden in onze gemeente met nood. Gedenk heel uw kerk, ook uw kerk in verdrukking en vervolging. Heere, geef hen genade, dat zij uw goedheid mogen zien, de wonderen van uw hand mogen aanbidden, en dat ze mogen erkennen dat u goed bent en dat u uitkomst geeft, ook te midden van de moeite en de vervolgingen. Heere, gedenk hen die in armoede leven, die gebrekkig zijn. U weet wat het betekent, ook in arme landen, waar de mensen niet genoeg te eten hebben en waar er ziekte is, oorlog en rampen. O Heere, geef dat ook daar de knieën gebogen worden en dat u in waarheid toch gedankt wordt. Heere God, schenk zo uw genade. Breid uw koninkrijk uit. Laat de overdenking van uw woord tot zegen mogen zijn en tot bekering. We bidden het u om Jezus' wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. 1 collecte voor de kerk. En zingen we dan Psalm 147, de versen 5 en 7. 147, 5 en 7. Thank you. Geliefde gemeente, het is vandaag dankdag. En dan willen wij in het bijzonder stilstaan bij de goedheid van de Heere, waarmee Hij ons gezegend heeft ook in dit afgelopen jaar. Ook in dit afgelopen jaar hadden wij elke dag weer genoeg. En jongens en meisjes, elke dag was er weer eten in huis. En kon je moeder eten klaarmaken. En er was elke dag weer zoveel dat jullie overhielden. En we hadden een huis om in te wonen, kleren om aan te doen. En daarnaast nog zoveel andere zegeningen. Als je ziek bent, dan komt de dokter. Je krijgt medicijnen. En we mogen in warme huizen leven. En je mag naar school gaan. Dat zijn toch rijke zegeningen allemaal. Dat is niet maar gewoon. Want er zijn heel veel mensen in de wereld die dat niet hebben. En jongens en meisjes, jullie mogen ook nog horen van de Heer Jezus. Jullie mogen horen dat je een nieuw hart moet hebben. Jullie mogen het woord van God horen. En je mag horen hoe God wil dat je tot Hem zal bidden. Omdat God het gebed verhoort. Heel veel kinderen ook in ons land horen dat niet. Jullie wel. En daar willen we God ook voor danken. Want de Heer is zo goed voor ons. En daarom willen we op dankdag onze aanbidding aan de Heere brengen. En dan wordt dat wonder van Gods goedheid alleen maar groter wanneer wij daarnaast ons realiseren wie wij geweest zijn. Want God heeft ons elke dag zoveel gegeven, maar wie zijn wij geweest tegenover de Heere? Wij hebben toch ook elke dag verkeerde dingen gedaan. We hebben toch ook in onze gedachten gezondigd tegen God. En dan jongens en meisjes, dan kunnen we vanmiddag twee bergen zien. Een berg van al de zegeningen van God. Maar daarna zie je ook een berg van al de zonden die wij gedaan hebben. Nou, dan wordt het een wonder dat God nog zo goed voor ons is. En dan gaan wij maar heel klein van onszelf denken. En heel groot van de Heere. En dan gaat het ook om in het gedeelte dat we gelezen hebben met elkaar uit Johannes 6. Daar gaat het ook over hoe groot de Heere is die wonderen doet. En dat tegenover al het ongeloof. Ook van zijn eigen discipelen. Dus we zien hier dat gedeelte wat we noemen de geschiedenis van de wonderbare spijziging. En het is een heel belangrijk gedeelte. Hoe weten wij dat? Nou, omdat het 4 keer in de Bijbel staat. Niet vele geschiedenissen staan 4 keer in de Bijbel. De kruisiging staat er 4 keer in. Maar ook dit. De wonderbare spijziging. In Matteüs 14, in Marcus 6, Lucas 9 en ook hier in Johannes 6. En we zien hier hoe de Heere overvloedig zorgde voor de mensen die bij hem waren. En zo heeft de Heere ook voor ons overvloedig gezorgd. We denken met elkaar na over de wonderbare spijziging. En we zien 3 gedachten. Ten eerste zien we de nood. Ten tweede de volheid. En ten derde het teken. De wonderbare spijziging. We zien de nood, want er was grote nood daar. 1000 mensen en niets te eten. De discipelen wisten niet hoe het moest. Zullen we zo meteen zien. Dat is de nood. En ten tweede de volheid. En dan gaat de Heer Jezus zo'n volle, rijke zegen geven. Volheid. Maar ten derde, dit was ook een teken. Het teken dat Hij de Messias was. Dus we lezen hier dan in het eerste vers uit Johannes 6 dat de Heer Jezus over het meer van Galilea ging. En nou zijn er verschillende benamingen voor dit meer. Het wordt het meer van Galilea genoemd, ook wel de zee, ook wel het meer van Genezareth. En zo wordt het ook wel genoemd, de zee van Tiberias. En zo noemt Johannes het ook. Hij zegt in hoofdstuk vers 1 hier, dat de Heer Jezus over de zee van Galilea ging. En dat is de zee van Tiberias. Waarom schrijft Johannes dat erachter? Omdat Johannes zijn evangelie schreef, vooral voor de inwoners van Klein-Azië. Dat is het huidige Turkije. Daar woonde Johannes toen. Dit is een van de laatste boeken van de Bijbel die geschreven zijn aan het eind van de eerste eeuw. En dat schreef Johannes toen hij in, wat we uit de kerkgeschiedenis weten, woonde in Efeze. Dat is in Turkije. En dus schreef hij voor die mensen daar. En die kenden dat meertje wel bij de naam de Zee van Tiberias. En nu komen ze aan die naam, omdat Herodes daar een stad gebouwd heeft en dat noemde hij Tiberias. Na de Romeinse keizer. En zo stond dit meer daar bekend. Wel nu, het is duidelijk wat er gebeurd is. De Heer Jezus heeft gepreekt. Aan deze kant van het meer van Galilea, de westelijke kant. En nu gaat hij in een schip over het meer van Galilea naar de overzijde, naar de oostelijke kant. En de mensen zien in welke richting de Heer Jezus gaat. En zij lopen om het meer heen, langs de noordkant kun je om het meer helemaal heen lopen, want ze willen zijn waar de Heer Jezus is. En dat vooral omdat hij zulke heerlijke wonderen deed. Dat staat er. Omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken, de kranken. En dan is de Heer Jezus aan die overkant en dan komen al die mensen tot hem. En moeten we proberen voor te stellen hoe dat precies ging. De Heer Jezus ziet al die mensen komen. En de Heer Jezus gaat zitten op een helling van die berg of die heuvel. Hij zit daar. En er werd vroeger gepreekt, terwijl de prediker die ging zitten. Dus dat de Heer Jezus gaat zitten, dat wil zeggen de Heer Jezus gaat nu hen verkondigen het evangelie. De Heer legde hen het woord van God uit. En dat duurde een tijd in de middag. En dan begint het wel over de helft van de middag heen te gaan. En er waren al die mensen daar. En de discipelen worden een beetje bezorgd. De discipelen zeggen tegen de Heer Jezus, u kunt die mensen beter nu naar huis sturen. Ze hebben de preken gehoord, de tekenen gezien. Ze moeten nu maar naar huis, want het wordt donker. En straks zijn we hier met al die mensen in het donker. En er waren wel 5000 mannen. De mannen werden alleen geteld. Daarbij komen nog de vrouwen en de kinderen. We kunnen gerust rekenen, er waren 10.000 mensen, als we het goed zien. Nog meer waren daar allemaal aanwezig. Duizenden en duizenden mensen. Allemaal wilden ze horen naar de Heer Jezus. Maar nou begint het wel wat donker te worden. Nou, zo erg nog niet. Ze kunnen nog een eind lopen. Ze kunnen nog dorpjes bereiken. Maar met 1 of 2 uur dan is het wel donker. En dan moeten ze wel een plaats vinden. En wanneer ze hier blijven, dan weten de discipelen echt niet hoe ze die mensen moeten verzorgen. Ze moeten toch te eten hebben. En dan vraagt de Heer Jezus aan Filippus, van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Kijk, de Heer Jezus wist al lang wat hij doen zou. Maar hij ging Filippus op de proef stellen. Want Filippus maakte zich ook zorgen, net als de andere discipelen. En nu wil de Heere Jezus juist dat Filippus zich bewust zal zijn van zijn eigen ongeloof. Opdat hij en de andere discipelen zich straks zullen schamen om hun ongeloof. En dat ze straks ook niet zullen vergeten hoe groot de macht van de Heere Jezus is. En dat ze zo leren helemaal op hem te vertrouwen. Dus hier geeft de Heer aan Filippus de gelegenheid om te laten zien wat hij denkt dat er gebeuren moet. En dan kan er ook gezien worden of Filippus werkelijk medelijden heeft met deze duizenden mensen. En of hij werkelijk geleerd heeft van de andere wonderen die de Heere Jezus gedaan had. De Heere Jezus had toch meer wonderen gedaan? Hij had toch ook water in wijn veranderd bij de bruiloft te Cana. En hij had zoveel andere wonderen gedaan. En had de Heere Jezus steeds niet op een verrassende wijze zijn grote macht betoond? En moesten de discipelen niet onderhand weten dat de Heere God hen toch kon redden uit alle nood en uit alle omstandigheden? En daarom stelt de Heere Jezus deze vraag. En wat gebeurt er? Filippus denkt niet terug aan de wonderen. Hij denkt niet terug aan het water dat de Cana veranderd werd in wijn. Hij denkt niet aan de grote macht van de Heere Jezus en aan de wonderen die hij gedaan heeft bij de zieken. Filippus kijkt alleen maar naar de uiterlijke omstandigheden. En hij ziet alleen maar duizenden en duizenden mensen. En die moeten te eten hebben. En zij hebben niets. Filippus kijkt alleen maar naar zijn eigen mogelijkheden. En dat is nou typerend voor het ongeloof. Het ongeloof rekent alleen met zichzelf. Het ongeloof kijkt naar al de omstandigheden. Maar het ongeloof let niet op God. En verder, Filippus kan niet verder komen dan te zeggen, er zijn zoveel mensen. 200 penningen, dat is niet eens genoeg om voor al die mensen eten te kopen. Dat is de conclusie die Filippus trekt. 1 penning was het dagloon van een arbeider. Dus 200 penningen was het loon van een arbeider die 200 dagen gewerkt had. Meer dan een half jaar salaris van een arbeider. En wanneer Filippus dit bedrag noemt, dat 200 penningen is niet eens genoeg om voor een allemaal brood te kopen. Dat betekent dat niet daarmee dat de 200 penningen bij zich hadden. Maar de Heere Jezus en zijn discipelen waren arm. Ze hadden niet veel geld. Maar het kan ook gewoon een uitroep zijn dat ook al hadden we 200 penningen, het half jaar salaris van een arbeider, dan konden we nog geen brood genoeg kopen voor al deze mensen. En wat Filippus betreft zijn ze nu in een onmogelijke situatie terechtgekomen. En wat de Heere Jezus moet doen is die mensen maar gauw naar huis sturen. En dan zijn ze van het probleem af. Maar hier faalt Filippus. Want hij let niet op de grote macht van Christus. Ook al had hij zoveel wonderen van de Heere Jezus gezien, toch rekent deze discipel nu niet met de macht van de Heere Jezus, maar hij staart op alle menselijke onmogelijkheden. En niet alleen Filippus, maar ook al de discipelen dachten zo. Johannes en Jacobus en Petrus, allemaal. In Marcus 6 lezen we het ook, dat de discipelen tegen de Heere Jezus zeiden dat ze maar die mensen naar huis moesten sturen. En het probleem met deze discipelen was dat ze alleen maar berekenden. Het ongeloof rekent. Maar het geloof ziet op naar God. Wat is dat ongeloof toch verlammend. En wat is het geloof toch heerlijk. Dat we niet hoeven te zien op onze eigen onmogelijkheden. Maar dat we mogen zien op de Heere God, die de bron is van alle goed, die volkomen uitkomst kan geven, die alle dingen ten goede kan laten samenwerken. Wat een zegen om te letten op wie God is. U die ook worstelt met uw eigen moeite en uw eigen onmacht en uw eigen onmogelijkheden. U die worstelt met uw eigen ongeloof. En u die steeds tegen uw eigen tekort opbotst. Dat u niet bent wie u had moeten zijn. En dat u het niet kunt wat u moet zijn. Dat u zelfs moeite hebt om dankbaar te zijn op de dankdag. Omdat er zoveel stormt in u. En u kunt uw eigen gedachten niet eens de baas. Wat is het dan heerlijk om op te zien naar die God. Die rust kan geven. Die zijn liefde kan uitstorten in het hart. En die ons in overgave aan God kan leren te leven. Dat geloof is zo'n zegen. Ongeacht wie u bent. Want er zijn geen hopeloze gevallen voor de Heere. En er is geen put te diep voor de Heere om u eruit te halen. Maar hoe vaak leven wij niet bij wat bij de mensen mogelijk is. En we houden geen rekening met de macht van God. De Heere kan ons toch ook op de proef stellen. En hoe reageren wij dan? Als er nou moeite in uw leven komen. Stort dan heel uw leven in elkaar? Of gaat u zeggen, maar mijn verlosser leeft. Jongens en meisjes, leren jullie ook uit dat geloof te leven? Jullie moeten het ook een nieuw hart hebben. Jullie moeten toch ook leven met de Heere. En dat kun je jezelf niet geven, maar wat jullie niet kunnen, dat kan God wel doen. God kan voor jullie zorgen. God kan je zegenen in je leven. God kan je helpen ver boven alles wat je verwacht. Want God die je helpt in nood, is in Sion groot. Dat hebben we nu juist ook gezongen. Nou, dat zullen Filippus en de andere discipelen ook nu heel duidelijk gaan zien. We lezen dan in Markus 6 dat de Heere Jezus vraagt, hoeveel broden hebt gij? Gaat heen en beziet het. Dus dan gaan de discipelen zoeken en vragen, hebt u misschien brood bij u? Nee. U misschien brood? Nee. U mevrouw hebt u? Nee. Geen brood. En dan vinden ze één jongen. Daar komt Andreas mee aan. De broer van Petrus. En hij zegt, ja, hier is een jongsken, een kleine jongen. En hij heeft een lunchpakket van huis meegenomen. Meer was het niet. 5 gerstebroden en 2 visjes. En Andreas zegt het ook, maar ja, wat zijn deze onder zoveel? Het was ook een probleem, een nood. De discipelen wisten niet wat de Heer Jezus zou doen. Meer dan 10.000 mensen en ze hebben geen eten. En nu wil de Heer Jezus hen te eten geven. En dan moeten de discipelen maar bij elkaar zien te scharrelen wat ze hebben. En het enige wat ze kunnen vinden is een jongen die een lunchpakket heeft meegenomen. En daar staat dan Andreas. Met het lunchzakje van de jongen in zijn hand. En dan zegt de Heere Jezus, dan gaan we nu maar eten. Dan gaan we nu maar eten. Wat een onmogelijke situatie. Wat moeten de discipelen wel gedacht hebben? En dan zien we de volheid. De Heer Jezus zegt, laat de mensen allemaal maar gaan zitten op het gras. In groepen van 50 en van 100. Er is verwachting, we gaan eten. En wat gaat er nu gebeuren? En daar zit de Heere Jezus, tussen zijn discipelen, met het lunchzakje van de jongen voor zich. En waarschijnlijk meer dan 10.000 mensen om zich heen. De Heer Jezus zegt, we gaan eten en we gaan dit nu met elkaar delen. En als we gaan eten, dan moeten we eerst bidden. Want jongens en meisjes, wij bidden voor ons eten en jullie weten waarom we dat doen. Om een zegen van God te vragen over het eten. Wat betekent dat? Dat betekent dat het eten goed voor je zal zijn. Dat de krachten in dat eten voor jouw lichaam goed zullen zijn. Dat je lichaam weer daardoor versterkt wordt. God doet dat. Dat doet het eten niet. Dat doet de Heere God en hij gebruikt daar het eten voor. De Heere kan ook een lichaam versterken zonder eten. Maar de Heere doet het door middel van het eten. En daarom bidden wij een zegen dat het eten goed voor ons mag zijn. Dat we daar krachten uit ontvangen. Daarom bidden we voor het eten. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. En hij dankte God voor dit eten. En toen ging hij dat eten uitdelen. Hij nam die broden. En dan? Ja, dan gebeurt het wonder. Hij brak de broden af. En we nemen aan dat de Heer Jezus dat in die manden deed. En wat er precies gebeurt, dat begrijpen wij niet. Het was niet zo dat opeens er een grote stapel brood ligt. En een grote stapel vis. Nee. Uiterlijk is er geen verandering. Vers 11. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij ze aan de discipelen. En de discipelen aan degenen die neergezeten waren. Desgelijks ook van de visjes. Dus de Heer Jezus nam de brood, brak ze in stukken. Hij deed dat ook met de visjes. En terwijl hij aan het breken was, bleef hij maar breken. En de brood en de vis in die manden. Vervolgens door de discipelen naar de verschillende groepen gebracht. En daar deelden zij weer uit. En hoeveel ze ook uitdeelden uit die mand, het was steeds genoeg. Het ging maar, het was steeds genoeg. En er hielden ze ook nog brood en vis over. En er staat er in vers 12 en 13, en als zij verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen, vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga. En zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren degenen die gegeten hadden. Het was een wonder. En weet je wat nou zo bijzonder hierin is? Die woorden aan het einde van vers 11. Zoveel zij wilden. Ze mochten zoveel nemen van dat brood en de vis als ze maar wilden. Wilt u nog meer? Er is nog meer. Nog meer. En dan vers 12. En als zij verzadigd waren. Dus ze konden niet meer op. En dan blijft er nog zoveel over. 12 manden. 12 manden vol brood en vis bleef allemaal over. En dat moeten de discipelen meenemen, dat mogen ze niet weggooien, dat is voedsel voor de komende dagen. Ze mogen geen eten weggooien. Zo, en hier zien we het wonder dat de Heere gezorgd heeft. En wel op zo'n bijzondere wijze had de Heere gezorgd voor zijn discipelen. Maar de Heere had altijd voor zijn discipelen gezorgd. Zolang ze bij hem waren, zorgde hij voor hen elke dag opnieuw. En al deze mensen die nu zo wonderlijk gevoed werden van brood en vis, zij wisten niet dat de Heere Jezus hen heel hun leven al verzorgd had. Ze waren altijd door de Heere van al het goede voorzien. En zo hebben wij ook van onze kinderjaren af, zijn wij toch ook voorzien van het goede. Wie van ons heeft ooit gebrek gehad in zijn leven? Wie van ons is ooit hongerig naar bed gegaan? Wie van ons heeft geen kleren gehad om aan te trekken? Er komt van de Heere ook de gewone dingen. Niet alleen het bijzondere. Het was niet alleen dat de Heere zorgde nu met deze wonderbare spijziging. Nee, de Heere had heel het leven voor die mensen gezorgd. Zo las ik van twee mensen die met elkaar spraken, twee mannen. En ze spraken met elkaar over de bescherming van de Heere. En de een zei, nou ik liep op straat en er lag wat rommel en ik gleed erop uit. Maar gelukkig bezeerde niets. Nou, de Heer heeft mij bijzonder bewaard. Ja, zei die ander, dat is helemaal waar. Maar weet u, de Heer heeft mij ook bijzonder bewaard. Want ik ben wel 100 maal langs die straat gelopen. En ik ben nog nooit ergens op uitgegleden. Zo heeft de Heer mij ook bijzonder bewaard. En zo is het precies, want God zorgt voor ons. Ook in het gewone, in de gewone dingen van het leven. En als je zicht krijgt op wie je geweest bent voor God. Dat je wel tegen God overtreden hebt. Dan worden al die gewone dingen zo bijzonder. Dan wordt het een wonder. Dan wordt het koekje bij de thee nog een wonder van Gods genade, want ook dat verdienen we niet. En zo zien we Gods zorg, heel ons leven, ook in dit afgelopen jaar. Want de Heere zorgde niet alleen toen we een ongeluk hadden en dat we er net goed vanaf kwamen, of toen we ziek waren dat de Heere herstel gaf. Nee, de Heer heeft altijd gezorgd, heel ons leven. In dit afgelopen jaar, wie zorgt ervoor dat de regen valt en dat de zon ging schijnen en dat de vruchten groeien aan de bomen en dat we weer een goede oogst ontvangen hebben van vruchten, van tarwe, van aardappelen, van groenten en wie zorgt ervoor dat de beesten op het veld geboren worden, dat wij vlees te eten hebben. En dat wij in een vrij land kunnen wonen, waar geen oorlog is. Dat we naar school konden. Dat we gezondheid hadden. Het is toch allemaal van God. De Heere geeft toch ons ook een volheid van zegeningen. Elke dag genoeg te eten en te drinken. En elke dag heeft de Heere zijn schepping onderhouden. De vogels kwetteren, de planten groeien. Zoveel verschillende planten. U moet er maar eens op letten als u een blokje omgaat. Zoveel verschillende bomen en struiken. Allemaal prachtig. Allemaal gemaakt en onderhouden door de Heere. Het zijn de weldaden en de zegeningen van God. Ja, laten we bij dit overvloed. Laten we daarbij stilstaan. Maar daarnaast is het ook zo, dat zien we hier ook, dat de Heere uit iets heel kleins iets groots kan laten voortkomen. Uit dat broodzakje van die jongen, wat hij waarschijnlijk van zijn moeder heeft meegekregen, daar heeft de Heere meer dan 10.000 mensen mee gevoed. Zo kan de Heere gebruik maken van het kleine om een zegen te geven, een grote zegen. God maakt gebruik niet van sterke middelen, maar van zwakke middelen. Van het kleine. En daar doet hij wat mee. Misschien bent u ook ergens toe geroepen, waar u wat tegenop ziet. En u voelt uzelf ook zwak. Misschien de opvoeding. Of misschien praten met uw kind, uw zoon of dochter. Of misschien op de zondagschool, of op de vereniging, leiding te geven, of een andere positie wat u hebt. Misschien het ambt, en u voelt zich ongeschikt, onnut, zo gebrekkig. Maar de Heere kan het kleine gebruiken om grote wonderen te doen. Hij kan een overvloed van zegen geven. Uit het eenvoudige. Een oude vrouw op een kamer die gaat pleiten en worstelen met de Heere voor een geestelijke opleving in het midden van de gemeente. Een zwak klein middel kan grote gevolgen hebben. Zo werkt God. En die jongen heeft ook zijn lunch afgestaan. De jongen zei niet, nee, dat is van mij. Hij gaf het. En zo mag u ook uzelf geven. Ook met het kleine wat u hebt. Met het gebed, Heere, wil mij toch gebruiken zoals u het wilt. Het is toch een voorrecht om in overgave aan de Heere te leven. Dat moest die jongen in feite ook toen hij zijn lunch weggaf. En we gaan nou niet groot denken van die jongen, of we gaan ook niet groot denken over die 5 broden en die 2 visjes, natuurlijk niet. Wij moeten groot denken van God en van zijn volheid, want God kan nog het zwakke gebruiken en doen daarmee wat hem behaagt. De Heer kan het kleine, het onbetekenende nog stellen tot een rijke zegen. En misschien ziet u anderen die veel beter kunnen praten en veel meer kennis hebben en veel meer inzicht en veel knapper en veel geleerd en veel meer wijsheid hebben. Nou, die kunnen veel beter dat doen wat ik moet doen. Maar u moet het doen. En u voelt u zelf zo klein. Ik las een voorbeeld van, als je nou een groot watervat hebt. Een groot watervat waar zoveel water in zit. Waar zoveel goeds mee gedaan kan worden. En je hebt een klein watervat. Dat is eigenlijk klein en onbetekenend. Maar om een watervat dat water eruit te halen, moet je er een kraan in stoppen. En als je nou een groot watervat hebt en je stopt de kraan daar bovenin en je doet hem open. Nou, er komen een paar druppels uit en dan is het over. En die kraan zit op de verkeerde plaats. Maar als je nou een klein watervat hebt en die kraan zit er onderin en dan doe je het open. Dan komt er een stroom van water. Kijk, zo is het nou geestelijk ook. Misschien denkt u dat u zo klein bent en zo ongeschikt. Maar vraag maar of de Heere u wil gebruiken waartoe de Heere u roept. En dat het rijk gezegend mag worden. Dat wat de Heer u gegeven heeft, dat u dat door zijn genade mag doorgeven. Dat die kraan onder in uw leven mag staan. Dat alles overgegeven wordt aan de Heere. Misschien een paar woorden op een zondagschool waarvan u denkt, ja, wat helpt dat nou? Of een paar woorden in evangelisatiewerk. Of een opmerking die u maakt op de jeugdvereniging. Om iemand wat verder te helpen. En al is het voor uw eigen waarneming nog zo onbetekenend. God kan het gebruiken. Hij kan het eenvoudige, het kleine, rijk gebruiken. En een volheid geven. U weet misschien dat toen Charles Spurgeon in Londen gevraagd werd te preken, was hij nog maar 19 jaar oud. En hij was een jongen die op het platteland daar preekte voor een kleine plattelandsgemeente. En toen kreeg die jongen een brief uit het grote Londen van een kerk dat hij daar moest preken. Nou, hij las dat, hij zegt, dit is verkeerd bezorgd. En hij schreef een retour afzender, u hebt het verkeerd, ik ben maar 19 jaar en ik ben maar een jongen hier op plattelandsgemeente. Het is verkeerd geadresseerd. En hij stuurde terug naar de ouderlingen daar in Londen. Maar die stuurde gelijk weer een brief. Nee meneer, wij willen dat u bij ons komt preken. Het is geen vergissing. En toen is die 19-jarige jongen naar Londen gegaan. Dat was toen een grote stad, is het nog. Maar daar heeft de Heere die 19-jarige jongen tot rijke zegen willen stellen. En dat lag niet aan Spurgeon. Dat lag aan de grote volheid van God. En zo mogen we verwachting hebben van de volheid van God, dat God een God is die meer kan doen wat het oog niet gezien heeft en het oor niet gehoord. Daar heeft God bereid voor degenen die hem verwachten, die op hem wachten. We zien hier de grote almacht van God. Nou, dat zien we ook hier in dit gedeelte uit Johannes 6. Hoe de Heer Jezus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij laat het voedsel komen terwijl er geen voedsel is. En heel het evangelie is vol van de grote macht van Christus. Hij beveelt de zon en de sterren en de stormen en de winden. Hij heeft macht om duizenden mensen te voeden uit één lunch. En laat dit ook voor ons tot troost zijn. Dat God de almachtige God is. En dat hij voor u zorgen kan, ook in het dagelijkse leven. Want er zijn ook zorgen onder ons. Maar de Heere kan ook daarin overvloed in voorzien. En dan trekken we de lijn ook maar gelijk door. Dat de Heer ook een overvloed van genade heeft om zondaren zalig te maken. U denkt dat kleine gebed, u denkt mijn proberen om te geloven, mijn proberen om de Heer te zoeken, het betekent zo weinig. Maar de Heer is overvloedig in genade om te verhoren. Hij heelt de gebrokenen van hart. Hij bouwt op wat ingestort is. Hij kan melaatsen reinigen. Hij kan versterken wat zwak is. Hij kan genezen wat ziek is. Hij roept de zaken die niet eens bestaan en ze zijn er. Wat een verwachting. Vanuit uw onmacht. Vanuit uw gesloten muren waar u tegenaan botst. Om naar boven te zien, naar de volheid van God. En dat is nou het geheim van een kind van God. Hoe kun je een kind van God omschrijven? Dat is iemand die leeft uit de volheid van God. Want hij is erachter gekomen dat hij zelf niets heeft, niets kan, niets wil. Alleen maar tegen God is. En dat is nou de grootste pijn in zijn hart en in zijn ziel. Maar dat hij een God kent. Die uit zijn volheid geeft genade voor genade. En dan zien we tenslotte hier ook het teken in. Want dat was toch wat. Die mensen wisten dat er geen eten was. En die wisten dat er maar één jongen was, had een lunchzakje meegenomen. En dat ze nu maar dan gingen eten. Ze dachten, hoe moet dit gaan? En ze hebben gegeten. Mag ik nog meer? Ja, het is genoeg. Nog meer eten? Nog wat vis, nog een extra stuk vis. En zo aten ze. En ze wisten niet wat er gebeurde. Overweldigd waren ze. En toen zeiden ze, deze, hij is het. Deze rabbi uit Nazareth, hij heeft ons brood gegeven in overvloed. Dit is het teken dat hij de Messias is. Dat zeggen ze hier. Waar dan? In vers 14, daar leest u het. Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Maar waarom zeggen ze nou profeet? Waarom zeggen ze niet gewoon de Messias? Waar hebben die mensen het over? Wat bedoelen ze met de profeet en dat die profeet moest komen? Kijk, u moet weten, de mensen van Israël wisten en ze leefden al eeuwenlang in de verwachting dat de Messias komen zou. Want dat was zo vaak beloofd in het Oude Testament. En ze geloofden ook dat wanneer de Messias komen zou, dat de Messias hen brood te eten zou geven. Hoe komen ze daar dan bij? Nou, daar komen ze bij omdat Mozes gezegd heeft in Deuteronomium 18, vers 15, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. En de mensen begrepen wel, dat is niet zomaar een profeet. Dat is de Messias. Hij is deze, de mensen wisten dat Mozes bedoelde dat de Messias zal een groot profeet zijn. Hij zal een profeet zijn zoals ik ben. Kijk, dat is het. Als mij. En de mensen zeiden, wat deed Mozes nou? Hij gaf ons het manna uit de hemel. En het volk had elke morgen was dat hemelse brood daar. Dus als de Messias komt, hij zal net zijn als Mozes. Dus hij zal ons ook brood geven. Het paste allemaal precies in elkaar. Het was helemaal fout. Maar zo dachten ze dat. Wat Mozes bedoeld was, was te zeggen dat zoals Mozes een profeet was, zo zou de Messias ook een profeet zijn. Wat was er nou zo bijzonder aan Mozes? Hij was de middelaar van het Oude Testament. De Heere sprak tot Mozes zoals een man spreekt tot zijn vriend, van aangezicht tot aangezicht. Hij kreeg rechtstreeks de woorden van God. Al de wetten en al de ceremonieën, de tempeldienst, hoorde hij allemaal van God. En dat heeft hij allemaal ook doorgegeven aan het volk. Zo was Mozes een heel bijzonder profeet. Niemand als hem, alleen de Messias. Die zal ook alles van God horen. En die zal het ons ook vertellen. Naar hem moeten wij horen. En dat moet u denken aan hoe de stem uit de hemel klonk over de Heere Jezus. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Dat is de echo uit Deuteronomium 18. Al de mensen moesten weten, hij is het, hoort hem. En Johannes zegt in Johannes 1 vers 18, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Jezus verklaarde aan de mensen wie God was. Maar de Joden dachten, als de Messias komt, dan geeft hij ons brood. En daarom gaat de Heer Jezus verder in Johannes 6 uitleggen dat dat helemaal verkeerd is. Want Mozes heeft u dat brood niet gegeven uit de hemel, maar mijn Vader heeft u dat brood gegeven. En dan zegt de Heer Jezus, maar hij is wel het brood des levens dat uit de hemel gekomen is. Hij is zelf het brood. Hij geeft zelf overvloed. En die wonderbare spijziging was alleen maar een teken dat bij hem overvloed te verkrijgen is. Maar de mensen, die dachten anders. Die dachten hij is het. Hij kan ons zomaar brood geven. Hij kan onze ziekten genezen. Hij kan onze doden opwekken. Nou, dan kunnen we nu de Romeinen met geweld uit het land verjagen. En nu kan het machtige rijk van koning David weer opgericht worden. Met zo'n Messias kan dat. Hij geeft ons zomaar brood. En als we gesneuveld zijn, dan maakt hij ons weer levend. Hij moet onze koning zijn. En hij moet vooraan staan in de strijd. Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. En het werd nog allemaal versterkt, deze gedachten. Omdat het Pascha dichtbij was. Staat toch in vers 4? Waarom staat dat daar? Dat het Pascha nabij was. Bij paasfeest dachten de Joden eraan hoe de Heere hen verlost had uit Egypte. En dan dachten ze altijd, eigenlijk moeten we weer verlost worden van die Romeinen. En daarom was het altijd bij de viering van het Pascha wat roerig en onstuimig in Jeruzalem. En daarom had Pilatus ook heel veel extra troepen speciaal laten overbrengen naar Jeruzalem. Juist in tijden van de Joodse feesten, wanneer er ook veel Joden van buitenaf kwamen en het allemaal begon te gisten en te broeien. En die soldaten konden zo een opstand eventueel de kop indrukken. En nu was het paasfeest, kwam eraan. En nu deed de Heer Jezus dit. En nu zeggen de mensen, maar nu kan het. Nu kunnen we in opstand komen tegen de Romeinen. En het was ook een verleiding voor de Heer Jezus. En iedereen vond hem geweldig. Maar de Heer Jezus blijft trouw aan zijn roeping. Het gaat er niet om dat mensen je geweldig vinden. Het gaat niet om menselijk eer of om een aards koninkrijk op te bouwen. Het gaat uiteindelijk ook niet om welvaart en overvloed, maar het gaat om het eeuwige leven. Het gaat om de eeuwige zaligheid. Dat moet het doel van ons leven zijn. En ook voor de Heere Jezus, hij moest die zaligheid verdienen. De zonde moest betaald worden en zondaren verlost worden. En dan lezen we in vers 15. Jezus dan wetende dat ze zouden komen en hem met geweld nemen, opdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen. Het volk wilde dus met geweld de Heer Jezus zelfs ontvoeren en meenemen naar Jeruzalem. Hem naar voren schuiven en dwingen om hun koning te zijn. Maar wat doet de Heer Jezus? U leest in andere evangeliën. Hij loopt naar de mensen toe en hij stuurt ze weg. Met zoveel macht en gezag dat de mensen ze gaan. En ze gingen allemaal terug. En toen zei hij tegen zijn discipelen, en jullie nemen de man ermee en je gaat in het schip naar de overzijde. En hij ging alleen hoger op de berg. Om alleen te zijn met zijn vader. Om daar te bidden, om in gemeenschap met zijn vader te zijn, om nieuwe krachten te ontvangen, om het middelaarswerk uit te voeren. En dan niet zoals de mensen dat wilden, maar zoals God het wilde. Want de Heere Jezus heeft zichzelf ook overgegeven aan zijn vader, opdat door wat de mensen vonden maar heel zwak, God een overvloed zou geven. En dat liep inderdaad ook uit. Dat diezelfde mensen gingen roepen, weg met hem, kruisig hem. We hebben geen koning, alleen de keizer te Rome. Die is onze koning, weg met deze. Wat een verachtelijke koning aan het kruis. Weg met hem. En het zwakke wat zich gaf aan het kruis. Waar niemand meer naar omkeek. Dat heeft God gesteld tot een levende, eeuwige overvloed van zaligheid en eeuwig leven. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen, want Christus is gekomen om de zaligheid te verdienen. En daar gaat het nou uiteindelijk om, ook bij dit wonder, dat hij de Messias was. Was een teken van zijn grote macht. Dat in de Heer Jezus macht is om zalig te maken. Leeft u nog zonder Christus? Bent u niet behouden? Bent u niet gered? Realiseer u waar u mee bezig bent. Want als u de Heer Jezus niet kent als uw zaligmaker, dan bent u nog verloren. En zo las ik ook van een vrouw die diepe indrukken had, omdat ze niet behouden was. En ze wilde die indrukken die ze kreeg, wilde ze niet verliezen. En terwijl ze haar huiswerk deed, zei ze tegen zichzelf, maar ik ben nog verloren. En toen ze bezig was de kachel aan te maken, zei ze tegen zichzelf, maar ik ben nog verloren. En toen ze bezig was het eten klaar te maken voor haar man, zei ze, maar ik ben nog verloren. En toen haar man thuis kwam, zei ze tegen hem, ik ben nog verloren. En toen ging haar man samen met haar in het gebed, gingen ze knielen voor de Heere. En God hoorde dat smeekgebed. En de Heere Jezus kwam in hun leven. En toen kon zij het ook zeggen dat door Gods genade de volheid van Christus ook voor mij is. En daar gaat het uiteindelijk om. Ook op de dankdag om die volheid van Christus te kennen. En daarom is de beste manier om dankdag te houden op de knieën voor Christus. Met het gebed, Heere, schenk mij genade uit uw volheid tot uw eer. Amen. Zingen wij Psalm 77, het 8e vers. Zullen wij bidden. Zo, Heere, past het ons onszelf diep voor u te verootmoedigen, dat wij maar heel klein voor u zullen worden en dat wij ook maar onze tekorten, zonden en schuld zullen belijden. Want, Heere, u bent heel goed voor ons geweest in dit afgelopen jaar. U bent goed geweest voor slechte mensen zoals wij zijn. Elke dag was er weer overvloed. Elke dag gaf u ons te eten en te drinken. En de zon kon schijnen buiten, waardoor de planten konden groeien. En u gaf ook regen wanneer het nodig was. En er is weer een goede oogst gekomen. En zo hebt u, Heere, zegen op zegen geschonken. En dat we werk hadden, of dat er voor ons gezorgd werd. Heere, zo zien wij uw goedheid. En dat we kleding hebben om aan te doen. En dat we dokters hebben waar we naartoe kunnen als we ziek zijn. Het zijn toch allemaal uw weldaden. En dat er verplegend personeel is, ook van de verzorgingshuizen. Heb dank daarvoor, Heere. En dat de kinderen naar school konden, dat er onderwijzers, meesters en juffrouw zijn. Dat onze jongeren naar voortgezette onderwijs konden gaan. Dat u bewaring gaf langs de wegen, de gevaarvolle wegen, zeggen we. En zo is het ook, maar u gaf bescherming. U hebt ons geleid en gedragen. En zo, Heere, moeten wij ook eindigen in uw volheid, in wie gij zijt. Maar dan ook met het gebed, Heere, dat wij ook deel zouden hebben aan die heerlijke, zaligende volheid. Dat wij u mogen kennen als onze God, dat we voor u leren leven. En dat wij ook trouw zullen zijn op de plaats waar u ons gesteld hebt. En dat, ook al zijn onze middelen maar heel klein en zwak en vinden we onszelf zo onbetekenend, dat we toch maar in uw kracht verder gaan. Heere God, bedouw ons met uw Heilige Geest. Zegen de jongens en de meisjes. Zegen hen, Heere, met zicht op de Heere Jezus Christus, die zo rijk verzorgd heeft hier, maar die ook voor onze jongens en meisjes rijk kan zorgen. Wil in hun harten wonen en werken en hen een nieuw hart geven, dat verdriet heeft over het kwade, dat in gehoorzaamheid voor u wil leven en dat u leert liefhebben. Heere God, heb dank dat we hier bij elkaar konden zijn in deze dankdagdienst. Gedenk ons ook verder van deze dag en breng ons ook vanavond hier weer samen, om dan ook weer uw grote naam te erkennen en te danken voor al uw onverdiende goedheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij tenslotte Psalm 52, het zevende vers. 52, vers 7. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.